onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste en het derde vers van Psalm 86 zullen we zingen. Neig, o God, uw gunstige oren, en Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wij zullen samen Gods woord lezen uit de tweede brief van de Korintiërs, het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vanaf vers 11. En we zingen in aansluiting aan de lezing van de schrift het vierde vers van Psalm 85, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden, het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. We zullen nu ons geloof belijden met de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Al lezende in de brief van Paulus aan Filemon komen wij vanavond bij de versen 18 en 19. 18 en 19 uit deze brief aan Filemon. En indien hij, dat is Onesimus, u, Filemon, iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Laten wij de Heere eerst om zijn zegen bidden. Heere, ootmoedig danken wij u voor het feit dat we vanavond weer de gelegenheid hebben om naar de schriften te luisteren, naar uw woord zoals we dit in de schriften vinden. U geeft ons ook vanavond nog de verkondiging daarvan. Laat het ons tot zegen mogen zijn, Heere. En dan weet u wat voor zegen wij nodig hebben. Dat mag verschillen van de ene mens naar de andere. Dat hangt ook samen met wie wij zijn en hoe onze verhouding tegenover u is. Soms kan het een grote zegen zijn als we met de overtuiging in onze ziel naar huis gaan dat we verloren zondaren zijn. En zo kan het ook een grote zegen zijn als wij in de overtuiging van het zondaar zijn mogen horen van de Heere Jezus Christus en van de gerechtigheid door hem aangebracht en van de vergeving van zonde in hem te verkrijgen. Het kan een grote zegen zijn, Heere, als u er ons aan ontdekt wat het betekent om verloren te zijn, op een dwaalweg ons te bevinden, als onze ogen ervoor opengaan dat we ons misschien al zo lang hebben vergist. Kan ook een zegen zijn als u ons bevestigt in de keus die we door genade mochten maken. En als we door dat werk van uw Heilige Geest als bij vernieuwing die keus mogen doen. Heren, en u weet u precies hoe het bij ons allemaal gelegen is. Wie wij zijn, wilt u ons overeenkomstig onze noden gedenken en geven. En laat zo de prediking van uw woord, zoals die vanavond tot ons komt, niet alleen de vertolking van uw boodschap mogen zijn en in overeenstemming met de bedoeling van de Heilige Geest, maar laat de prediking ook duidelijk in ons leven vruchten mogen dragen, Heere. En laat het in ons leven zichtbaar mogen worden dat uw woord niet tot u leeg is teruggekeerd, maar dat het ook in ons leven doet wat u de Heere behaagt. Laat uw geest ons dan leiden in spreken en in luisteren. En leert u ons allen om de levenstijd die we van u, o Heere, hebben ontvangen, ook te gebruiken. Niet om die tijd te verkwanselen, niet om die tijd door te brengen met allerlei ijdelheid, maar om vooral ook onze harten erop te richten om bij u de Heere te vinden wat voor eeuwig blijft. Het onvergankelijke goed, dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen en dat gij in Christus gewrocht hebt voor het aangezicht van de mensenkinderen. Heere, laten we inderdaad ook de tijd die wij van u de Heere krijgen, en die gaat zomaar voorbij, die vliegt, zo zeggen wij wel eens. Die korte periode laten we die gebruiken om wijs te worden tot zaligheid. Geef dat bijzonder ook aan Jan Kees Looy, die weer in de kerk kan zijn, en die nadat u hem op een wonderlijke manier daar op een van die grote wegen in Frankrijk hebt willen sparen toen dat ongeluk gebeurde. Nu toch ook weer zo ver hersteld is dat hij niet alleen maar naar huis kon komen, maar ook naar de kerk. We bidden van u, Heere, dat u het hem leren wilt, dat zijn leven gespaard is met een bepaald doel. En dat hij nou niet verder kan, zoals het tot nog toe geweest is. Maar dat u hem roept, dringend roept, zoals u ons alle dringend roept. Wend u tot mij en wordt behouden. En laat dat ook in zijn en in ons alle leven mogen blijken, Heere. Dat als we van uw roepstemmen krijgen, soms hele dringende, soms hele ingrijpende. Maar op een andere manier misschien toch wel wat minder ingrijpend. Maar niettemin toch een roepstem dat dat niet te vergeefs is. En laat zo uw geest werkzaam zijn. Vergeef, o Heere, al onze zonden en alles wat in ons leven niet overeenkomt met uw heilige wil. En neem het genadig weg. Doe het weg. Laat het bedekt worden door het bloed van de Heere Jezus. Heere, laten we u mogen bidden voor alle noden die er in deze wereld zijn. Noden van mensen, noden van dieren. Want het ganse schepsel zucht en is als in barensnood. Heere, en de weerberichten zijn van die aard dat we voorlopig nog niet hoeven te rekenen op regen. Het lijkt erop dat we voorlopig ook nog onder de warme zon zullen verkeren. Met het gevolg dat er op het land nood dreigt te ontstaan. Dat er op allerlei terreinen voorzieningen getroffen moeten worden. Maar die voorzieningen zijn ook maar tot zover. Want met alles wat we hebben bereikt weten we soms toch ook weer geen oplossing. O Hoge Heere, ontfermt u zich ook in het rijk der natuur. En geef dat we ook in dat opzicht maar onze ogen op u de Heere mogen slaan. En van u de Heere mogen verwachten dat u ook daarin nog zult blijken een goeddoend God te zijn. En dat u nog intijds door de weersgesteldheden verandering te geven ook over de oogst op onze akkers wilt waken. En dat u mens en dier nog in ontferming zou willen gedenken. En dan denken we niet eens allereerst aan onze eigen omgeving. Maar er zijn ook landen en er zijn volkeren waar de nood nog veel nijpender is of dreigt te worden. Waar ook mensen slachtoffer zijn geworden al van de hitte. O God, ontfermt u zich ook over deze wereld, deze schepping. En laat zo uw genade nog uitkomen en zichtbaar worden en beleefd, maar ook erkend mogen worden. Heren, we hebben geen rechten. We hebben geen enkel recht. Wat we hebben, dat is zonde en dat stelt ons schuldig. En daar verdienen we niets mee dan uw gramschap. Maar zie ons nog aan in de Heere Jezus Christus en ontfermt u zich nog over ons en over uw ganse kerk en over deze ganse wereld. Mogen we u dat bidden in Jezus' naam, in de vergeving van onze zonden, om Jezus' wil. Amen. We zingen uit de 40ste psalm en daarvan het 3e en het 4e vers. Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. gemeente, in het gedeelte dat aan onze tekst onmiddellijk vooraf gaat, heeft Paulus dan eindelijk het verzoek aan Filemon gedaan dat hij al wilde doen toen hij deze brief begon te schrijven. Het verzoek aan Filemon namelijk om zijn weggelopen slaaf Onesimus weer terug te nemen en hem barmhartigheid te bewijzen. En Paulus heeft dat met een aantal argumenten verdedigd waarom hij dit vraagt. Hij doet dat in het belang van Onesimus, maar hij doet dat eigenlijk ook in het belang van Filemon, opdat ook in het gedrag van Filemon zal uitkomen dat deze man ook werkelijk geleid wordt door de barmhartigheden Gods. Maar al heeft hij dan gedaan wat hij wilde doen, namelijk dat verzoek bij Filemon neerleggen, hij heeft het belangrijkste nog niet gezegd. Het grootste probleem tot nog toe is onbesproken gebleven. Want er ligt nog een onoverkomelijk groot struikelblok. En dat is de schuld van Onesimus. Niet waar, Onesimus heeft zijn meester benadeeld. Hij is bij hem weggelopen. Dat is al nadeel bezorgen aan Filemon. Ten slotte was hij als slaaf van deze man het persoonlijk eigendom van Filemon. En het stond niet aan hem om te zeggen of hij bij Filemon zou blijven, ja dan nee. Filemon had hem eerlijk gekocht en zo tot zijn bezit gemaakt. Zo lag dat nou eenmaal in die tijd met slavernij. Maar dat is nog niet alles. Want niet alleen heeft Onesimus door weg te lopen zijn meester benadeeld door hem gewoon zichzelf te ontroven. Onesimus heeft Filemon nog meer schade toegebracht. Ik heb daar in de vorige preek ook al op gezinspeeld. En nu blijkt het, Onesimus heeft Filemon ook bestolen. Toen hij wegging, toen heeft hij kans gezien om ook van de bezittingen van Filemon het een en ander mee te nemen. En daar zal hij best zijn excuses voor gehad hebben enzovoort. Maar het was niettemin zijn meester schade berokken. Het was niettemin zonde. En dat veroorzaakt schuld. Met andere woorden, er is nog wel wat goed te maken. En dat moet ook gebeuren. Dat beseft Paulus heel goed als hij deze brief schrijft. En daarom weet hij dat hij om dit pijnlijke probleem niet heen kan. Hij kan niet net doen alsof het nou allemaal tussen de Here en Onesimus in orde gekomen is. En nu Onesimus een kind van God, een broeder van Paulus geworden is en dus ook een broeder van Filemon en van de gemeente die bij hem aan huis vergadert. Paulus kan niet doen alsof daarmee nu alles in orde is. En daarom kan hij om dat probleem van die schuld niet heen. Dat wil hij ook niet. Hij doet dus een goed woord voor Onesimus. Maar terwijl hij dat doet, praat hij de zonde van Onesimus niet goed. En hij legt daar niet zomaar een sluier overheen. Hij bedenkt er geen excuses voor. En nog minder zwijgt hij erover. Als hij erover gaat schrijven, drukt hij zich overigens wel uiterst voorzichtig uit. En hij wijdt niet uit over allerlei bijzonderheden en over de grootte van de schuld en over wat hij nou allemaal misdaan heeft. Hij schrijft over de zonde van een ander en als je dat doet, zoals in dit geval Paulus, dan moet je dat wel kies doen, voorzichtig doen en niet de zonde breed uit gaan meten. Daar kunnen we ook wel van leren, gemeente. Soms kunnen we er niet omheen om de zonde van een ander, van een medemens te moeten noemen in bepaalde gevallen. Maar doe het dan met wijsheid en met voorzichtigheid. En heb er geen behagen in om daar nou eens heel breed over te uit te wijden. Maar al is Paulus dan uitermate kies en voorzichtig in de manier waarop hij zich uitdrukt, hij loopt er ook niet aan voorbij. Ik zei het, hij drukt zich voorzichtig uit, indien hij u iets verongelijkt heeft. Nou moet u niet denken dat dat woordje indien bij Paulus op de een of andere manier een soortje twijfel uitdrukt. Alsof Paulus het ook weer niet helemaal zeker is. Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen wezen van niet. Nee. Paulus is er wel voor overtuigd. Hij heeft er geen twijfels over dat Onesimus schuld heeft. Dat hij zijn meester verongelijkt heeft. Dat staat voor de apostel Paulus wel vast. Hoe weet hij dat dan zo zeker? Nou, ik denk dat er verschillende verklaringen voor zijn. In de eerste plaats, Onesimus moest van Colosse, ergens in het binnenland van Turkije, naar Rome. Hoe doe je dat? Ja, zelfs al ga je die hele reis lopen, dan zul je toch onderweg wel eens een keer wat moeten eten. En dan moet je toch wel eens ergens bivakeren. Maar lopen die hele reis, dat is eigenlijk onmogelijk. Grote stukken moet je ook per schip doen. Nou, ja, of je moet als verstekeling aan boord van zo'n schip gaan. Maar normaal, dan betaal je toch passage. Zeker toen Onesimus eenmaal het plan gemaakt had. Het zal best niet in een opwelling gebeurd zijn. Maar hij heeft er natuurlijk al lang op gezind en al lang geprobeerd. Terwijl het de beste gelegenheid was. Maar dan heeft hij er ook wel voor gezorgd dat hij niet zonder geld, zonder bemiddeld te zijn, op de een of andere manier onderweg ging. En waar haalt een slaaf nou geld vandaan? Een slaaf die nooit iets van zichzelf heeft. Die helemaal het eigendom van zijn meester is. En zijn meester zorgt er wel voor kost en inwoning en voor zijn levensonderhoud. Maar voor de rest heeft die man geen geld nodig. Die hoort bij die meester en als die maar een beetje voor hem zorgt, een beetje goed voor hem zorgt, dan heeft die slaaf niet eens geld nodig. Een slaaf had net zo weinig geld als een huisdier. Zo lag het in die tijd. En waar haalt hij het dan vandaan voor onderweg? U begrijpt het al. Bovendien, en dat blijkt uit de Bijbel, dat kun je lezen indirect in de brief die Paulus aan Titus geschreven heeft. Een brief die een paar pagina's eerder in de Bijbel staat. Slaven stonden in de regel niet bekend vanwege hun betrouwbaarheid in de omgang met materiële dingen. Natuurlijk kreeg een slaaf ook wel eens geld in handen. In dienst van zijn meester moest hij misschien ook wel eens geld incasseren, of moest een slavin wel eens naar de markt voor haar meesteres om daar het een en ander te kopen. Geld kregen ze wel eens in handen. En daarom schrijft Paulus in de brief aan Titus, als hij een aantal vermaningen aan verschillende categorieën gemeenteleden uitspreekt, ook een woord aan de dienstknechten, de slaven, hoofdstuk 2 van de brief aan Titus, het 9e vers. Vermaan de dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanig zijn, dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Het gaat hier om godvrezende knechten, godvrezende slaven. Slaven die ook uit de duisternis overgebracht zijn in Gods wonderbaar en heerlijk koninkrijk. En die hebben een aantal dingen te bedenken die nu bij hun christelijke levensstijl horen. En bij die christelijke levensstijl, bij die openbaring van dat nieuwe leven, van dat nieuw schepsel zijn, hoort ook dat zij niet onttrekken. Wat betekent dat dan? Dat is dat ze, als ze op de een of andere manier de gelegenheid hebben om met het geld van hun meester of van hun meesteres om te gaan, als ze dat vertrouwen ook gekregen hebben, dat die meester hen voor bepaalde karweitjes geld in handen heeft gegeven, dat ze daarvan niet iets voor zichzelf nemen. En dat ze op die manier niet in het klein of misschien wat in het minder klein hun meester of meesteres benadelen, verongelijken. En die verleiding was natuurlijk groot. Want als je het vertrouwen hebt, op de een of andere manier gekregen, en je krijgt de beschikking over wat geld, ja, wat is de verleiding dan al niet groot om daar toch een klein bedrag, of een iets minder klein bedrag, in je eigen zak te steken. Dat hoort niet, zegt Paulus in deze brief. En vermaan die dienstknechten dat ze zich niet onttrekken. Dat is zonde. En een derde argument dat ik zou willen gebruiken om te beweren dat Paulus van de schuld van Onesimus geweten heeft, ligt toch eigenlijk in het feit dat Onesimus tot bekering gekomen is. Dat hij nou een broeder is. Dat hij nou behoort bij het huisgezin Gods. Want er heeft die hele omkering in zijn leven plaatsgevonden. Bekering. En wat is waarachtige bekering? Volgens onze catechismus zondag 33 is de waarachtige bekering des mensen enerzijds een hartelijk leedwezen over de zonde. En die zonde nu ook mijden en vlieden. Dat is duidelijk, nietwaar? Maar wat is dat nou? Een hartelijk leedwezen hebben over de zonde. En de zonde nu voortaan mijden. De zonde niet meer opzoeken. En als de zonde zich al aandient en als de verleiding er is, daar nee tegen zeggen, erbij weglopen. Wat is dat? Daar hoort in ieder geval ook bij een eerlijke belijdenis van onze zonden. En een dringend gebed om vergeving van zonde te mogen ontvangen. Heeft Onesimus het nou voor zich kunnen houden, wat hij misdaan had? Hij heeft het natuurlijk in die periode voor zijn bekering proberen allemaal te verdoezelen. Vanzelf, dat doet een mens. Dan stop je het weg en dan wil je het zelf niet meer weten, dan wil je er niet naar herinnerd worden en je wil in ieder geval niet dat een ander het weet. En voor God beleid je het ook niet. Maar als Gods genade je nou eens overwint, en als de Heere je te sterk wordt, en als de Heere je op je knieën brengt, en als de Heere je je zonde ordentelijk voor ogen stelt, kun je er dan nog omheen? Heb je dan nog een aantal camouflagemateriaal bij de hand? Heb je dan nog middelen om je te verontschuldigen? Of wordt de mens door de genade van de Heilige Geest in het stuk der bekering ook eerlijk gemaakt? Wat dacht u? Natuurlijk wordt de mens eerlijk gemaakt. En kunt u het zich nou voorstellen als Onesimus eerlijk gemaakt is voor God, dat hij in zijn contacten met zijn geestelijke vader Paulus, aan wie hij nou onder God zoveel te danken heeft, die het middel in Gods hand geweest is om hem tot dat nieuwe leven te brengen, dacht u nou dat Onesimus in zijn contacten met die geestelijke vader, in die ontmoetingen die ze zo van nu van tijd tot tijd hadden, het allemaal kon verbergen? En dat hij er nooit eens een keer iets van heeft uitgelaten richting Paulus? Is het niet veel meer te verwachten dat er ook eens een keer een moment gekomen is in het leven van die Onesimus, dat hij onder tranen tegenover Paulus beleden heeft dat hij gestolen had en dat hij het niet meer wist nu? En dan zou Paulus wel een goed woord voor hem doen, maar zijn eigen geweten zei hem, daar is het niet mee af. Daar kan ik niet mee volstaan. En hoe moet dat nu? En dat hij toen ten einde raad aan Paulus, die hij volkomen was gaan vertrouwen, om raad heeft gevraagd in zijn gewetensnood. En dat hij bekend heeft wat hij al tegenover de Heere bekend had, al meer dan één keer, dat hij dat nu ook tegenover Paulus bekend heeft. En dat Paulus er zo achter gekomen is. En dat daarin tegelijkertijd ook weer een stukje van de echtheid van de bekering van Onesimus gebleken is. Want natuurlijk, Paulus had dat wel gezien, dat het veranderd was bij Onesimus. Maar Paulus weet ook uit eigen ervaring wel, en dat heeft hij ook tijdens zijn arbeid in de wijngaard Gods wel gemerkt, dat er soms van die veranderingen zijn die veelbelovend zijn, maar die na een poosje weer helemaal verdwijnen. Waar niks van overblijft. En Paulus heeft ook wel geweten van mensen bij wie het alleen maar een tijdgeloof was, of bij wie het alleen maar zo was zoals in de gelijkenis staat, dat het zaad wel gestrooid is en dat het zaad ook wel een beginnend plantje is geworden, maar dat de dorens er overheen gegroeid zijn en dat ze het verstikt hebben. Dus Paulus die heeft wel naar de bewijzen gekeken of het bij Onesimus blijft, of het echt is. En juist toen hij zo eerlijk geworden was en zijn schuld niet langer voor zichzelf hield, maar die eerlijk ging beleiden, toen heeft de apostel geweten, ja, het is echt. En toen had hij des te meer reden om aan Filemon zijn diepe overtuiging uit te spreken. Het is met Onesimus echt, hoor, Filemon. Dus Paulus heeft ervan afgeweten. En daarom noemt hij het ook in zijn brief. Overigens een tere zaak. Maar Paulus is ervan overtuigd dat Filemon recht op voldoening heeft. Dat die schuld die er is, geen schuld meer mag blijven. Maar hoe moet dat dan? Kan Onesimus op de een of andere manier zelf voor voldoening zorgen? Dat geld, dat is op. Dat heeft hij ondertussen besteed, misschien wel verkwist, misschien wel vergokt in zijn eertijds, in zijn staat voorafgaande aan zijn bekering. En verdienen kan hij het niet, want hij slaapt. Hoe maakt zo iemand zijn schuld nou weer goed? Hoe herstelt zo iemand nu wat hij misdreven heeft? Je kunt één conclusie trekken. Onesimus zal zijn hele leven lang bij Filemon in het krijt staan. En hij staat voor een absolute onmogelijkheid als het gaat om de vraag hoe die schuld vereffend zal worden. Daar hoeft hij niet over te denken. Dat komt nooit voor elkaar. Altijd zal Filemon het recht hebben om tegen Onesimus te zeggen, je moet me nog wat betalen, joh. Ook al heeft hij hem straks weer in dienst genomen. Ook al heeft hij dan voldaan aan het verzoek van Paulus om barmhartigheid te bewijzen. Dan nog heeft Filemon, zolang Onesimus leeft, het recht om van hem te zeggen, van hem te eisen, je moet nog een schuld voldoen, joh. En hoe moet dat dan? Wel, gemeente, dan blijkt opnieuw, en nu nog rijker dan ooit eerder in deze brief, hoezeer de apostel Paulus met banden van liefde aan Onesimus verbonden is. En hoezeer het de liefde voor deze geestelijke zoon, die hij in zijn banden geteeld heeft, zo zei hij het immers, hoezeer het de liefde voor deze Onesimus is, die hem drijft bij het werk dat hij nu aan het doen is. Want hij doet een goed woord voor hem, hij pleit voor hem. Hij smeekt Filemon, wees barmhartig, maar hij gaat verder. Een goed woord voor iemand doen, dat kan nog, dat kost nog niet zoveel. Maar daarmee is het hier niet klaar. Hij moet meer doen. Wat? In deze brief ook nog een zinnetje opnemen. En Filemon vragen, ja, Onesimus zal u wel wat schuldig zijn, maar vergeef hem dat ook maar alsjeblieft. Doe het maar om mijnentwil. Denk er nog maar eens even aan dat ik een oud man ben. En ook nog een gevangene. Dat heeft hij in het begin ook al eens eerder gebruikt als een soort motief. Moet Filemon uit medelijden met Paulus nou maar aan Onesimus de schuld kwijtschelden? Doen alsof er verder niks aan de hand is, van zijn recht afstand doen? Dat zou vragen zijn om barmhartigheid ten koste van het recht. En dat doet Paulus niet. Waarom niet? Waarom doet Paulus dat niet? Wij doen zoiets wel, nietwaar? Zand erover zeggen we dan, niet meer over praten. We willen barmhartig zijn. Of we vragen aan iemand om barmhartigheid. Of we hopen dat iemand barmhartig wil wezen. Maar verder niet praten over die schuld. Waarom doet Paulus dat? Omdat hij weet dat de dingen zo niet liggen. Bij God liggen ze zo niet. En daarom mogen ze op aarde ook niet zo liggen. Want er is niet voor niets een recht dat gehandhaafd moet worden. En wat vraagt Paulus dan aan Filemon? Hij erkent het, die schuld is er. Hij erkent het, die schuld die mag er niet blijven. Die schuld moet weg. Maar hoe, als Onesimus er dan zelf niet voor zorgen kan? Nou, dan zijn we er. Dan biedt Paulus zichzelf aan. Dan schrijft hij, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Paulus heeft soms zijn brieven niet zelf geschreven, hij heeft ze gedicteerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Romeinenbrief heel duidelijk, dat hij een secretaris had die hij zijn brieven dicteerde. En dan schrijft Paulus er wel eens een enkel berichtje of wel eens een naam. Handig in die brief. En men heeft wel eens gezegd dat Paulus dat deed, omdat hij, en dat is een tekst uit de Galaten brief waar men dat dan op grond slechte ogen had. En echt niet zo duidelijk kon zien en ook niet zo duidelijk kon schrijven. En daarom maakte hij gebruik van iemand die duidelijker schrift op papier kon zetten. Zal wel zo wezen. Nou, stel voor dat Paulus deze brief aan Onesimus ook gedicteerd heeft. Misschien wel aan Onesimus zelf. Dan was er toch een moment dat Paulus de pen uit de handen van Onesimus nam. En dat hij zei tegen Onesimus, maar dit ga ik zelf schrijven. Ik, Paulus, heb het geschreven. Met deze mijn hand. Ik zal het betalen. En Filemon kan er zeker van zijn dat het echt is wat hij nou leest. En dat Paulus het meent. Zijn handtekening staat eronder. Ik, Paulus, met deze mijn hand. Dat is een eigenhandig geschreven schuldbelijdenis. Ten behoeve niet van zichzelf, maar van Onesimus. En hij schrijft het eigenlijk tot twee keer, nietwaar? Hij zegt in de eerste was, reken dat mij toe. En dan zegt hij ook nog, ik zal het betalen. Elke schade die Filemon geleden heeft, dankzij het gedrag van Onesimus, elke schade die Onesimus op zijn geweten heeft, mag Filemon nu voortaan op Paulus verhalen. Hij mag bij Paulus aankloppen en hij mag tegen Paulus zeggen, ik krijg nog geld van u, want u hebt zich voor Filemon ingezet. U hebt zich voor Filemon borg gesteld. Hier, op papier. Uw eigen handtekening staat eronder. U hebt het zelf geschreven. Ik zal het betalen. Hier doet Paulus voor Onesimus net zoiets als wat we in het Oude Testament lezen van die vierde zoon van Jacob tegenover zijn jongste broer Benjamin. U kent die geschiedenis. Er was hongersnood in het land Kanaan. En de zonen van Jacob op Benjamin na waren al eens een keer naar Egypte geweest om koren te kopen. En dat was ze gelukt. Maar toen hadden ze daar tegenover die onderkoning van Egypte verteld dat ze nog een oude vader hadden en dat hij ook nog een zoon des ouderdoms had. En toen had die man gezegd, als je nou weer komen, dan wil ik dat je die jongste broer van je meebrengt. En als je dat niet doet, dan hoef je niet meer te komen ook, want dan zul je mijn aangezicht niet meer zien. Dan is de deur voor jullie hier gesloten. En toen raakte het koren dat ze uit Egypte gekocht hadden op en toen moesten ze wat meer, wat nieuw halen. En Jacob drong er bij zijn jongens op aan, jongens ga nog eens weer, want straks hebben we echt niks meer. En die jongens die zeiden, vader we willen best gaan en we zien zelf ook wel dat het nodig is en het, de nood gaat nijpen. Maar die man heeft gezegd dat we voor niks komen als we Benjamin niet meenemen. En Jacob had gezegd, maar Benjamin krijg je nooit mee, daar geef ik nooit mijn toestemming voor. Ik ben er al één van mijn lieve vrouw Rachel kwijt en dan die tweede straks ook nog. Nee, dat gebeurt niet. En die jongens die zeiden tegen hun vader, nou als u geen toestemming geeft om Benjamin mee te laten gaan, dan kunnen we het wel opgeven, dan hoeven wij ook niet te gaan. En toen zaten ze in een padstelling, in een impasse. En toen voelde Jacob ook wel dat er wat gebeuren moest. En die zonen van Jacob voelden ook wel wat er wat gebeuren moest. En Juda wist wat hij doen moest. En Juda zei tegen zijn vader, geeft u hem maar aan mij mee. Ik zal borg voor hem zijn. Als hem wat overkomt, als hij op de een of andere manier daar vastgehouden wordt als slaaf of hoe dan ook, dan zal ik zijn plaats innemen. Ik zal hem tot u terugbrengen en als ik dat niet kan doen, vader, dan zal ik mijn leven lang tegen u gezondigd hebben. En toen zwichtte Jacob. Daar kon hij niet tegen op en de nood drong er tenslotte ook nog een keer toe dat die zoons van hem naar Egypte teruggingen om koren te kopen. Juda staat met zijn leven borg voor Benjamin. Ik zal het betalen, zei Juda. Van mijn hand mag u het eisen. En zo biedt nou Paulus zich bij Filemon aan. Van mijn hand mag u het vragen, Filemon. Alles wat Onesimus u schuldig is, zal ik vergoeden. Is dat niet toch veel meer barmhartigheidsbewijs en betoon dan dat hij alleen maar een goed woord voor deze Onesimus deed? Is dit nou niet een bewijs van hartelijke liefde, waarbij een mens er niet voor terugdeinst om als het moet zichzelf te geven, zichzelf op te offeren? Wat betekent dat dan voor Paulus dat hij dit zo schrijft? Heeft hij dan geld? Kan hij dit met een bepaald gemak schrijven? Ja, nou ja, goed, als het dan al zo is dat Filemon geld zal vragen, dan heb ik dat wel ergens. Men heeft op grond van bepaalde teksten willen beweren dat Paulus inderdaad niet onbemiddeld was. Maar ik geloof dat dat nog wel erg onwaarschijnlijk is ook, als je tenslotte leest dat hij op zijn zendingsreizen zelf in zijn levensonderhoud voorziet door er ook nog een bijbaantje bij te nemen, tent te maken. En als hij al overdag bezig geweest is met de verkondiging van het woord, dan zit hij straks met Barnabas tenten te maken in de nachtelijke uren, om op die manier nog in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en de mensen niet bezwaarlijk te worden. Als je dat in rekening brengt, dan heeft Paulus er zelf hard genoeg voor moeten werken om zijn eigen brood te verdienen. En nou zat hij in de gevangenis. Waar haalt hij nou de mogelijkheid vandaan om nog wat inkomen te verwerven? Wel nee, Paulus was geen bemiddeld mens. Maar hij doet toch die belofte. Is dat dan lichtvaardigheid? Kan zo iemand zo'n belofte wel doen? Of gaat hij er toch heimelijk vanuit dat Filemon zal reageren als hij die brief van Paulus leest en als hij hoort hoe deze man een pleidooi houdt voor die slaaf, dat Filemon dan zal zeggen, nou nee Paulus, zover hoef je nou ook niet te gaan hoor, dan vergeef ik het die Onesimus allemaal wel, ik scheld het u ook wel kwijt. En laten we er verder maar geen zorgen over hebben. Nee, daar gaat Paulus niet vanuit. Paulus is oprecht. En Paulus houdt er echt rekening mee dat Filemon zijn recht zal willen hebben. En dat Filemon op grond van deze belofte, op grond van deze handtekening, zal zeggen, Paulus, u moet nog wat vereffenen. Hij meent volkomen wat hij hier doet. En hij vertrouwt er ook op dat als het zover komt, zijn God hem niet in de steek zal laten. En ik denk dat dat samenhangt, want dat speelde in diezelfde tijd, in diezelfde gevangenschap waar we het vanmorgen over hadden. Want daar in die cel in Rome, met die Romeinse soldaat vlak naast hem, heeft Paulus het geleerd om vergenoegd te zijn in hetgeen die is. En hetgeen God met hem doet. En hij heeft zo'n krediet op God gekregen, dat hij het wel in de handen van zijn God kan laten, hoe het probleem eventueel moet worden opgelost. Hij zal door zijn God niet beschaamd worden. En zo wil hij, vertrouwend op de Heere, bij Filemon best in de schuld staan, ter wille van Onesimus. En wat betekent het nou voor Filemon dat Paulus dit aanbod doet? Het betekent voor Filemon dat Filemon in ieder geval geen schade hoeft te lijden. En dat het geld dat hij kwijt is, niet voor altijd kwijt is. Als hij het terug wil hebben, dan is er een weg om het terug te halen. En dan wordt aan het recht voldaan. En bovendien, en daar herinnert Paulus, en ik heb dat nog niet genoemd, daar herinnert Paulus Filemon aan. Hij zegt in het tweede deel van vers 19 nog wel iets. Filemon heeft toch eigenlijk ook wel verplichtingen tegenover Paulus, nietwaar? Opdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Wat bedoelt Paulus? Hij zegt tegen Filemon, denk eens even na, Filemon. Wat heb je allemaal al niet te danken aan de verkondiging van het evangelie? En wat heeft dat evangelie, waar ook ik een dienaar van mag zijn, in jouw leven al niet teweeggebracht onder Gods genadige besturing? En heb je al niet zoveel te danken gehad aan de God die ik dien en in wiens handen ik een instrument mag zijn om misschien ook wel op de een of andere manier Filemon tot zegen te zijn geweest? Is Filemon vanuit zijn nieuwe relatie tot de Heere dan eigenlijk ook niet iets verplicht, iets verschuldigd tegenover de dienaren van die God die hij nu ook zaligmakend mag kennen? Is hij eigenlijk zichzelf ook niet verschuldigd tegenover Paulus? En zo geeft Paulus Filemon een ogenblik gelegenheid om in het hart van Paulus te kijken. En natuurlijk als hij het zo leest, dan kun je van Filemon niet verwachten dat hij nou nog op zijn strepen staat. En dat hij nou nog zegt, en toch zal ik dat geld terugkrijgen. En wat betekent het nou voor Onesimus? Gemeente, stel nou eens voor dat ik gelijk had toen ik zei dat Paulus die brief via Onesimus aan het schrijven is. En dat hij toen op een gegeven ogenblik die pen uit de handen van Onesimus overnam. En dat hij zei, dit zal ik zelf eens opschrijven. En dat Onesimus stond toe te kijken. Dat hij over de schouder van Paulus mocht meelezen. Wat die man toen in zijn handschrift, misschien met wat hanenpoten, misschien met wat veel grotere letters, wat ongelukkiger handschrift, deze regel schreef. Ik, Paulus, heb het geschreven. Met deze mijn hand. Ik, Paulus. zal het betalen. Onesimus was al ontroerd toen het eerste deel door Paulus geschreven werd in die brief. Dat dringende verzoek aan Filemon om barmhartig te zijn. Maar nu is hij, als hij dit leest, helemaal tot in het diepst van zijn ziel geraakt geweest. Als hij constateert dat Paulus voor hem borg wil wezen. Hoe kan dat waar zijn? Iemand zoals hij, die het allemaal verbeurd heeft. Die het in zijn zondig bestaan allemaal doorgebracht heeft. Die straf verdiend heeft. Die voor God en voor mensen moet buigen. En schuldenaar moest worden. Hij ziet hier hoe oneindig groot de liefde van Paulus is. Dat kan hij niet op. Dat is nog het grootste wonder tot nog toe voor hem. Bij alles wat Paulus doet, dat goede woord, dat pleidooi dat hij voor hem houdt, dat was al ontroerend. En dat heeft hem al geraakt, diep in zijn ziel. Maar als hij dan ook nog zegt, wat Onesimus schuldig is, reken dat mij toe, verhaal dat maar op mij, ik zal dat betalen. En het staat er echt niet waar. Hij heeft het zelf Paulus zien neerschrijven. Wat een wonder. Hoe Paulus dat dan doen kon. Wat er dan achter zit. Welke verklaring we hiervoor hebben. Geen andere dan dat Paulus geleerd heeft in zijn verhouding met God. Dat het door de Heere Jezus Christus voor hem ook zo gedaan is. Paulus heeft zelf geleerd dat een ander borg voor hem moest zijn. En dat hij van de verdiensten van een ander moest gaan leren leven. Van de verdiensten van zijn borg die in zijn plaats wilde gaan staan. Van de verdiensten van de Zoon van God die tegen de Vader gezegd heeft, ik zal het betalen. Reken het mij toe. En omdat dat het geheim van Paulus' leven geworden is, om te leven uit de verdiensten van zijn borg en zaligmaker, heeft dat ook een stempel op zijn leven gezet. En dan daar gaat hij het beeld van die meester, van die borg vertonen, hier heel concreet in dit geval, wat hem te beurt gevallen is. Dat wil hij nou, hele zwakke afschaduwing voor Onesimus zijn. Want hij wordt, en dat hoort toch bij het werk van de Heilige Geest in het leven van een mensenkind. Dat hoort toch bij het stuk van de heiligmaking. Hij wordt het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt. En zo zijn wij via deze tekst terechtgekomen, gemeente, bij wat ik zou willen noemen het hart van het evangelie. En het hart van het evangelie is de overname van onze schuld door een borg. Nou laten we daar dan nog maar eens een poosje op letten. De overname van onze schuld door een borg. En daar liggen twee lessen in. Daar ligt de les in, een les ten aanzien van onze schuld voor God, gemeente. En kijk dan nog maar eens naar die Onesimus. Die Filemon verongelijkt had en die schuldig stond en die betalen moest. En die helemaal niets had om te betalen. Wat is zondigen? De zonde van Onesimus wat was Filemon verongelijken. Onze zonde is God verongelijken. Dat betekent dat we God tekort doen. Zonde schendt Gods wet. Zonde doet tekort aan Gods eer. Zonde is aan God onthouden waar hij recht op heeft. Zonde is ongehoorzaamheid. Zonde is misbruik van de gaven en de talenten die de Heere gegeven heeft. Zonde is onze eigen gang gaan en naar God niet vragen. en ons aan de wet van God niet onderwerpen, en dat kan ook niet eens. En zo stelt zonde ons schuldig. We hebben God verongelijkt. We hebben God tekort gedaan. We hebben de Heere onthouden waar hij recht op heeft. We hebben de Heere niet gediend met wat hij ons gegeven heeft. We hebben de dingen die God gegeven heeft in ons eigen belang gebruikt. We hebben er de zonde mee gedaan. We hebben ermee, ik weet niet wat allemaal gedaan. Maar God de eer onthouden. En elke zonde die we doen, voegt nieuwe schuld aan de schuld die we al hebben toe. Vandaag hebben we weer meer dan gisteren. En morgen hebben we weer meer dan vandaag. En dat bouwt zomaar op. Hoe hoog is die berg eigenlijk al? Hoeveel hebben we al misdaan? Hoe diep zitten we al in de schuld en staan we bij God in het krijt? En goed maken? Onesimus kon het niet. Die had er geen enkel middel voor. En de zondaar net eender. En met onze goede werken dan, onze goede werken, onze beste werken, onvolkomen zijn ze. En daar herstel je niet mee wat je misdaan hebt en wat je stuk gemaakt hebt. En de relatie met God wordt daar niet door geheeld. Al zou je net zo vroom gaan leven. En al zou je net zo deugdzaam gaan leven. En al zou je net zo stipt binnen de paden van al Gods geboden proberen te blijven. Het zou je niet lukken overigens. Maar stel dat je het kon doen. De rest van je leven. Dan was daarmee nog nooit goed gemaakt wat er voor die tijd misgegaan is. Er is geen mogelijkheid van herstel van ons uit. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? We hebben het over allerlei dingen die we hebben. We hebben een huis, we hebben een auto, we hebben kinderen, we hebben een vrouw, we hebben een man, we hebben van alles en nog wat. Ja, voor hoe lang? En is dat eigenlijk allemaal wel van ons? Ons goud, ons zilver? Oh, de Heere zegt, mijn is het goud. En mijn is het zilver. Dus hebben we eigenlijk wel wat? We hebben het in bruikleen. We mogen het gebruiken zolang de Heer het ons te gebruiken geeft. En straks neemt hij het allemaal weer af. Hebben we eigenlijk wel wat? Ja, we hebben wel wat. We hebben wel iets wat echt van ons is. We hebben wel iets wat, als we straks sterven, ook echt van ons zal zijn. Weet u wat? Het enige wat een mens echt heeft, wat hij zelf echt heeft verdiend, wat hij zelf echt heeft verworven, wat echt helemaal op zijn naam staat, weet u wat dat is? Onze zonde. Dat is alles wat je echt hebt. Is dat niet verschrikkelijk? Maar zo is het wel. Schuld bij God. En dat komt nooit goed. Nooit. Dat is onmogelijk dat dat hersteld wordt. Van onze kant is er altijd weer nieuw tekort. En van onze kant brengen wij niets aan wat God werkelijk kan aanmerken als betaling van onze schuld. En wat een reden heeft de mens als hij daarachter komt. Om zich dan voor God te verootmoedigen en diep te buigen in het stof. En wat dien je dan klein te zijn? En wat dien je dan in verootmoediging en nederigheid voor de Heere te knielen? Hebt u nou uw beeld in Onesimus herkend? Schuld te hebben en niet te kunnen betalen. En wat heb je dan? Een borg nodig. En dat is dan het tweede wat we hieruit leren. Een les ten aanzien van het werk van de borg. Want nou stelde Paulus zich garant voor Onesimus. En dat was nou eigenlijk de enige gelegenheid, de enige mogelijkheid dat Philemon Onesimus weer echt zou kunnen aanvaarden. Als zijn schuld ook betaald werd. En we zagen al dat Paulus dit beeld van Christus mag vertonen. Zo heeft hij het geleerd van zijn meester. Zo heeft hij het eerst in de persoonlijke ontmoeting met die Jezus, van wie hij de volgelingen vervolgde, in wiens volgelingen hij de meester zelf vervolgde. Zo heeft hij het geleerd toen Christus zich aan hem ging openbaren. Want dat is Christus. De schuld overnemende borg. Toen in de eeuwigheid de Vader de vraag stelde, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Voor die gekenden des vaders die verlost moesten worden, maar die verlost moesten worden in een weg van recht. Zeker in een weg van barmhartigheid en ontferming, maar ook in een weg van recht. Zonder dat God er iets aan tekort kon komen. Mensen die God hun leven lang verongelijkt hebben en die toch weer met God verzoend moeten worden. Dat kan alleen maar in een weg van recht en daarom moest er één zijn die zich met zijn hart borg stelde. En toen was er die ene die zei, zie ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Toen heeft hij zich borg gesteld. En dat werk, dat woord heeft hij waargemaakt. Schrift laat het ons zien in Oude en Nieuwe Testament. Als hij tot Johannes de Doper zegt, die je moet dopen en die het eigenlijk niet wil doen. Dan maakt hij aan heel dat discussie een eind door te zeggen, laat af Johannes. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ik heb me borg gesteld. Daarom moet het. Zoals het dan in Jesaja 53 was gezegd. God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En hij heeft zich vrijwillig aangeboden. En hij heeft zich vrijwillig geofferd. Dien die geen zonde gehad of gedaan heeft, hoorden we Paulus in 2 Korinthe 5 zeggen. Die heeft hij, God, zonde voor ons gemaakt. Want hij had gezegd, ik zal het betalen. Zie, ik kom. Reken het mij toe. Al de schuld, de hemelhoge schuld, die op het hart, op het leven van de zijnen ligt. Hij nam het over. En zie hem dan op zijn lijdensweg. Zie hem op dat moment dat hij daar droevig en zeer beangst is geworden en Gethsemane binnenstrompelt onder de last van zonde en plagen niet te dragen en hoe ze zijn schouders naar beneden drukken en hoe hij daar op een steenworp afstand van zijn discipelen neervalt op de grond in Gethsemane en onder sterke roeping en tranen tot God bidt mij vader indien het mogelijk is laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is de borg die ervoor geplaatst wordt om wat hij zelf gezegd heeft en wat hij zelf heeft laten opschrijven in zijn woord waar te maken. Ik zal het betalen. Als straks de soldaten komen om Jezus gevangen te nemen, dan klinkt het uit de mond van die worstelaar die gesterkt is doordat er een engel uit de hemel kwam en doordat hij wist, zijn vader vergeet het hem niet. Wie zoekt gij? En als ze dan zeggen, Jezus, de Nazarener, dan zegt hij, ik ben het. Maar hij zegt erbij, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Want ik zal het betalen. Van mij mag God het eisen. En hoe betaalde hij dan met zijn dierbaar bloed en een andere wijze? Was er niet met die prijs der zielen dat er ontzoen met zichzelf over te geven tot in de dood, zijn leven af te leggen, zijn bloed te geven. Dat deed hij voor mensen zoals Onesimus. O ja, dat heeft ingrijpende betekenis voor de Heer Jezus gehad. Dat woord wat hij eerder tot zijn vader gesproken heeft. En het Leidensevangelie plaatst er ons voor dat dat uiterste consequenties heeft gehad voor hem. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En zo heeft hij het willen doen, de borg. Opdat God aan de zaligheid en het zalig maken van zondaren geen schade zou leiden in zijn recht. En dat heeft ook ontzaglijke betekenis voor God de Vader gekregen had. Want nu alles voldaan is, nu krijgt God zijn verloren schepsel terug. En nu is er weer gemeenschap mogelijk tussen de heilige God en die van God vervreemde zondaar. Nu heeft de duivel ze maar los te laten, alle die Christus gekocht heeft. En ze mogen overgaan tot de Vader en ze mogen in het hart van de Vader zelfs een plaats krijgen. En alles op weg, in een weg van recht en gerechtigheid, want Sion zal door recht verlost worden. Dan krijgt God die verloren mens terug en dan kan hij zijn liefde ook helemaal aan die mens kwijt, dankzij Christus, borgwerk. En wat betekent het nou voor die zondaar? Het zou wel een wonder zijn als de Heer een goed woordje voor je deed, nietwaar? Als de Heer deed wat die moordenaar aan het kruis vraagt. Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Alleen dat is al een wonder. Maar als je nou langs die weg van het recht, langs die weg van het offer, langs die weg van het bloed, langs die weg van Christus dood, teruggebracht mocht worden bij God. Dat is zo ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Als Onesimus even mee mag lezen met wat Paulus nou op papier zet, dan begrijpt hij het helemaal niet meer. En als in het geloof een arme zondaar mee mag lezen in dat woord van God, ondertekend door het bloed van de Heer Jezus Christus, ik zal het betalen. Van mijn hand zult ge het eisen. Dan kun je dat toch niet begrijpen. Waarom was het op mij gemunt? Amen. We zingen Psalm 65, Psalm 32, het derde vers. En zullen samen danken. Heren, wat is het evangelie toch waarlijk een goede boodschap. En wat is het evangelie daarin toch een uitzondering. Want dit heeft de wereld niet kunnen bedenken. En alle menselijke wijsheid evenmin. Maar dit hebt gij geopenbaard. Het evangelie van de borg, het evangelie van hem die het gezegd heeft. Ik kom om uw wil te doen. Ik zal het betalen. Van mij zult ge het eisen. En die het niet alleen gezegd heeft, maar die het ook gedaan heeft. Tot het laatste toe, die de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde, tot het uiterste, tot in de diepten van verlaten worden door God toe. O God, wat is het toch nodig dat onze ogen ervoor geopend worden en steeds meer voor open gaan. Dat hier nou eigenlijk alleen het heil van een zondaar gelegen is. En wilt u onze ogen daar maar voor openen, heren? Voor de schuld die we hebben enerzijds en de onmogelijkheid die er aan onze kant is om daar iets van af te doen. Maar dan tegelijk ook voor die oplossing die gij gegeven hebt. En die in de Heere Jezus een volle werkelijkheid geworden is. Heren, daarbuiten kan het niet. En buiten die zaligmaker is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Langs een andere weg komt het niet goed. Heren, leer ons die weg gaan. Leer ons knielen bij het kruis. En leer ons geloven. De weg van schuldbelijdenis en waarachtige bekering, ook geloven in dat werk, in dat bloed, in dat offer, in die liefde van de zaligmaker, die zondaren terugbrengt tot God. Heere, heilig uw woord aan ons aller hart en geef dat het tot bekering en tot vermeerdering van het geloof mag wezen, maar dat het ook de liefde tot die zaligmaker mag doen ontvlammen. En dat het bij alle die zijn verschijning hebben leren lief krijgen, toch mag uitlopen op een hartelijke liefdebetoning en liefde blijken aan zijn adres. Om ook, zoals Paulus dat mocht doen, zijn beeld meer en meer te gaan vertonen. Geef uw zegen, Heer, ook in de week die voor ons ligt. Behoed en bewaar ons voor ramp, voor leed, voor de zonde. Voor een onverzoende dood. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Draagt met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.